Schriftlezing vanavond is Openbaring 8.
En toen het zevende zegel geopend had, werd er een stilzwijgen in de hemel omtrent van een half uur. En ik zag de zeven engelen die voor God stonden, en hun werden zeven bazuinen gegeven. En er kwam een andere engel en stond aan het altaar, hebbende een gouden wierookvat, en hem werd veel reukswerks gegeven, opdat hij het met de gebeden aller heiligen zou leggen op het gouden altaar dat voor de troon is. En de rook des reukwerks met de gebeden der heiligen ging op van de hand des engels voor God. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur des altaars en wierp het op de aarde, en er geschiedde stemmen en donderslagen en bliksemen en aardbeving. En de zeven engelen die de zeven bazuinen hadden, bereidden zich om te bazuinen. En de eerste engel heeft gebazuind, en er is geworden hagel en vuur, gemengd met bloed, en ze zijn op de aarde geworpen. En het derde deel der bomen is verbrand, en al het groene gras is verbrand. En de tweede engel heeft gebazuind, en er werd iets als een grote berg van vuur brandende in de zee geworpen. En het derde deel der zee is bloed geworden. En het derde deel der schepselen in de zee, die leven hadden, is gestorven. En het derde deel der schepen is vergaan. En de derde engel heeft gebazuind, en er is een grote ster, brandende als een fakkel, gevallen uit de hemel, en is gevallen op het derde deel der rivieren en op de fonteinen der wateren. En de naam der ster wordt genoemd Alsem. En het derde deel der wateren werd tot alsem. En vele mensen zijn gestorven van de wateren, want ze waren bitter geworden. En de vierde engel heeft gebazuind, en het derde deel der zon werd geslagen, en het derde deel der maan, en het derde deel der sterren, opdat het derde deel derzelve zou verduisterd worden, en dat het derde deel van de dag niet zou lichten, en van de nacht desgelijks. En ik zag, en ik hoorde een stem, een engel, vliegen in het midden des hemels, zeggende met grote stem: wee, 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 degene die op de aarde wonen, van de overige stemmen der bazuinen, der drie engelen, die nog bazuinen zullen.
Preekstof van vanavond vormt hoofdstuk 8 vanaf vers 7. Openbaring 8 vanaf vers 7. Maar dat gedeelte, gemeente, vanaf vers 7 tot en met 11, wordt wel verkondigd vanuit vers 1. En daarom wil ik dat gedeelte, vers 1, nog een keer met u lezen. En toen het lam het zevende zegel geopend had, werd er een stilzwijgen in de hemel, omtrent van een half uur. Het thema waaronder dit gedeelte en ook de Deovolente volgende keer Openbaring 9 wordt verkondigd, is: het lam verhoort het gebed van alle heiligen. Het lam verhoort het gebed van allerlei heiligen. We letten vanavond allereerst op het lam dat zijn trouw bewijst aan alle heiligen. Het lam bewijst aan de heiligen zijn trouw. In de tweede plaats: het lam bewijst aan de wereld Gods gerechtigheid. Het lam bewijst aan de wereld Gods gerechtigheid. Als laatste: het lam bewijst aan God zijn koningschap. Dus het lam bewijst aan de heiligen zijn trouw. Het lam bewijst aan de wereld Gods gerechtigheid. Het lam bewijst aan God zijn koningschap. Ik kan me goed voorstellen, gemeente, dat vanavond, en het zal me niet verbazen als dat meer dan één is geweest, iemand onder ons is die bij zichzelf dacht, al lees in dit gedeelte, wat moet hiervan terechtkomen? Als je die versen zo leest, en misschien heeft u dat thuis al gedaan als voorbereiding op de dienst van vanavond, of vanavond in de kerk voor het eerst dit gedeelte leest, Openbaring 8, vooral vanaf vers 7, dan duizelt het je gewoon. Wat er zomaar in een paar versen wordt beschreven: aan geweld, aan ramp en aan verdriet dat erachter schuil gaat. Als je leest dat een derde van de wereld getroffen wordt door een ramp. Een derde van de boten en de schepen op zee. De economie. Een derde van dit en een derde van dat. Dan kun je je voorstellen dat iemand bij zichzelf denkt vanavond. Moet hier nou uit gepreekt worden? Of, om het maar wat scherper te zeggen, kun je wel uit dit gedeelte preken? Want wat is een preek? Na vanmorgen, gemeente, denk ik dat u het zelf ook al weet. Ik vond het een prachtige vraag die aan Paulus gesteld werd in de synagoge van Antiochië. Broeders, als er enig woord van vertroosting in u is, wilt u dan spreken, wilt u dan preken? Vertroosting. Als je dit gedeelte leest, wat vanavond voor ons opengeslagen ligt, dan zie ik daar zo op het eerste gezicht de troost niet van af. Als het waar is wat hier staat, dan slaat de schrik je om het hart. Dan ben je verbijsterd. Een huivertje. En dan lezen we de tekstwoorden van vanavond, de verzen. Stel ik zo nog maar een paar vragen. Waar is God in dit alles? Hij heeft dan wel zijn engel uitgezonden om te bazuinen. De eerste gaat met als gevolg een vloedgolf van ellende. Tweede engel bazuint. Stortvloed van geweld. De derde engel bazuint. Spoor van verwoesting wordt getrokken over de wereld. Maar God lijkt wel de grote afwezige in dit alles. Hij heeft zijn engelen gezonden. Maar mag ik het u zo zeggen vanavond zelf? Blijft hij in de hemel. En laten we wel wezen, gemeente, het gaat over deze wereld. Waarin u en ik een plaats hebben gekregen met de mensen die dicht bij ons hart staan. Het gaat onder andere over ons land, dat ons lief is. Het gaat over die vele mensen die de Heere niet kennen omdat ze zijn woord niet hebben. Of niet willen kennen, omdat ze zijn woord terzijde hebben gelegd. Het treft hun. Het treft ook Gods kerk. Want dat is het volgende wat ik niet lees in dit gedeelte. Dat wanneer die engelen worden uitgezonden uit de hemel om te bazuinen met alle gevolgen van dien, de Heere voor die tijd zijn heiligen bijeen heeft verzameld om ze veilig te stellen op een aparte plaats. Om het maar te zeggen in de beelden van de tekst van vanavond. Ook op de schepen zijn mannen die God vrezen. En ook op de landerijen die vergaan onder het vuur en de hagel. Zijn boeren aan het werk die 's morgens nog hun knieën hebben gebogen. De landen die ten onder gaan als gevolg van het bazuinen van een van die engelen. Daar staan ook kerkgebouwen. En christelijke scholen. Waar is God? U mag best weten, gemeente, dat toen ik al enkele weken geleden voor het eerst eens rustig naar dit gedeelte keek, op een gegeven moment ook de neiging voelde bovenkomen om het maar stilletjes voorbij te laten gaan. Er is niet veel van nodig. Kun je als predikant zo even in een paar zinnen dat gedeelte samenvatten en je snelt dan vooruit naar een gedeelte, bijvoorbeeld in Openbaring 9, het slotgedeelte, waarin je wel bij wijze van spreken alle registers van het evangelie kan openzetten en vanuit de tekst kan laten zien wie de Heere wil zijn in zijn genade en in zijn liefde voor een arme zondaar die verlegen is om hem. Maar opeens was daar als het ware een stem die zei, waarom mag ik niet zijn wie ik ben? Waarom mag God God niet zijn? Waarom moet hij ons altijd vertroosten? Waarom moet hij altijd zijn liefde bewijzen? En terwijl je zo zit te peinzen achter je bureau en voelt dat een van je beelden van de Heer, en ik hoop dat u dat ook kent vanuit uw leven, opnieuw stuk loopt op wie God werkelijk is. Moest ik denken, gemeente, aan een gebeurtenis enkele jaren geleden. Ik wil bij dit eerste deel van de preek ook heel veel voorbeelden gebruiken vanuit de praktijk. Dat was in mijn vorige gemeente. Toen in een storm op zee een kotter verging. De bemanning ten nauwe nood zich kon redden en in het loeiende storm op zo'n drijvend bootje bleef. Maar een van de jongens lag naast dat bootje. Die storm die beukt en die golven waren meters hoog. De hand werd uitgestrekt en de jongen greep net mis. En ze zagen hem wegdrijven. En hij is nooit meer gevonden. De predikant die weken daarna een dienst moest leiden waarin niemand begraven werd, sprak over de woorden van Psalm 46. Laat af en weet dat ik God ben. Als er iets duidelijk wordt gemeend in het gedeelte dat vanavond voor ons ligt opengeslapen, Openbaring 8. Dan is dat God op een wijze kan handelen die wij niet kunnen begrijpen. Maar waarin hij zichzelf volkomen gelijk blijft. Hij blijft zichzelf. We noemen dat in een Bijbels woord Gods soevereiniteit. Gods vrijmacht. Dat komt ook hier in dit gedeelte naar voren in Openbaring 8. Dus de Heere die engelen uitstuurt naar de aarde. En allerlei verschrikkelijke dingen plaatsvinden als gevolg van het bezuinen van die engelen. Dan is het God die handelt in zijn schepping. Het is van hem. Deze wereld. Dit land, deze plaats, dit kerkgebouw, uw huis, uw auto, uw leven, het is van hem. Mag ik dat zomaar aan het begin van de prediking vragen, gemeente, aan u? En als u daar voor uzelf op dit moment nog geen antwoord op kunt geven, haak dan niet af. Want we zullen ook zien in dit gedeelte van vanavond hoe de Heere ook wil zijn voor mensen die hem niet begrijpen. Mag ik dan vanavond aan het begin van de preek wel aan u vragen? Heeft u de Heere ook wel eens leren eerbiedigen in wie hij is? In zijn vrijmacht. Ook op het moment dat u helemaal vastliep. Dat u Gods leiding niet kon begrijpen. Dat al je beelden van hem één voor één sneuvelden. Het stil werd in je leven. En je boog voor hem. Erkennend dat hij God is. Dat is het eerste wat naar boven komt, gemeente, als we dit gedeelte vanavond voor onszelf en in het midden van de gemeente overdenken. God staat erboven. En hij trekt zijn eigen lijn. Maar dat niet alleen. Er is nog iets aan de hand in dit gedeelte. De Heere bewijst hierin, of het lam bewijst hier ook zijn trouw. Zonder nog te letten, gemeenten, op de beelden die hier naar voren komen in Openbaring 8, zullen dat bij het tweede gedeelte zien. Is er iets wat voortdurend als een gouden draad door Openbaringen 8 en 9 heen loopt. Twee hoofdstukken waarin eigenlijk helemaal geen aandacht wordt gegeven aan Gods kinderen hier op aarde. Aan alles wat hun wedervaart. Aan alle moeite en zorgen waarmee ze soms overmand kunnen worden. Of juist ook de troost en de blijdschap die er mag zijn in het leven en in de omgang met de Heer. Het lijkt wel alsof ze in Openbaringen 8 en 9 helemaal niet meetellen. En dat is des te meer opvallend omdat dit boek geschreven is juist voor een vervolgde kerk. Denk alleen maar aan de secretaris Johannes die dit Bijbelboek moet opschrijven in opdracht van de Heer. Hij schrijft dit gedeelte niet op in een kamertje ergens veilig en wel in een van de gemeenten die hij mag dienen, maar hij verkeert op dit moment als balling in Patmos. Ik zou zeggen, concreter kan het niet. Iemand van de vervolgde kerk. Die ook deze hoofdstukken Openbaring 8 en 9 opschrijft op het papier. Allereerst om, zoals hij dat zelf zegt, ik ben Johannes, uw medebroeder in de verdrukking, om hen en ons te vertroosten. Want wat is eigenlijk wel de troost in dit gedeelte? Wel langzaam maar zeker wordt duidelijk, gemeente, dat achter het zenden van die verschillende engelen het lam schuil gaat. We zagen dat aan het begin van Openbaringen 8 vers 1, hoe het lam het zevende en dus het laatste zegel van die boekrol die hij overhandigd heeft gekregen uit de handen van God die zit op de troon, openbreekt. Het lam handelt. En als gevolg van het verbreken van die zevende zegel, zagen we de laatste keer, werd het stil in de hemel, maar begint er een tumult te ontstaan op aarde. Eén voor één worden die engelen uitgezonden die zich klaar hebben gemaakt, op hebben gesteld voor de troon van God en die nu achter elkaar één voor één de bazuin aan de mond zetten en die heldere klank laten klinken over deze wereld. Het is een verschrikkelijk gevolg. En toch valt dat niet vanuit het niets, zomaar opeens. Maar heeft het lam tijdens zijn omwandeling op aarde zijn volk en kinderen daarop voorbereid? Ik wil het maar even met u lezen, gemeente. Openbaring 8 is een uitwerking, concrete uitwerking van een van Jezus' beloft. Jij zei, en ik sla nu open, Lucas 21, doet u dat ook maar even. Lucas 21, waarin de Heere tijdens de laatste momenten die hij nog op aarde onder zijn discipelen was, vooruit heeft gekeken. Dat valt altijd op in de evangelie. Als het afscheid nadert, kijkt Christus vooruit, de toekomst in. En in de verschillende beloften die hij geeft aan zijn discipelen en oproepen om te waken en te bidden en de komst van de zaligmaker af te wachten, heeft hij ook verschillende beloften gegeven die in het teken staan van de eindtijd. En de Heer Jezus zegt dan het volgende in Lucas 21, en ik lees vanaf vers 25. Er wordt de wederkomst van de zaligmaker beschreven. En hij zegt dan, er zullen tekenen zijn in de zon, de maan, de sterren en op de aarde. Benauwdheid der volk. Twijfelmoedigheid, dat betekent met angst en schrik. Als de zee en watergolven groot geluid zullen geven. En de mensen het hart zal bezwijken van vrees en verwachting der dingen die het aardrijk zullen overkomen. Want de krachten der hemelen zullen bewogen worden. Als dan zullen zij de zoon des mensen zien komen in een wolk met grote kracht en heerlijkheid. Als nu deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog en heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is. Wat hier in een notendop wordt beschreven, in Lucas 21, wordt in Openbaringen 8 door het Lam verder uitgewerkt. En dat is de eerste lijn die we vanavond vanuit de schrift zien oplichten. De lijn van belofte naar vervulling. Dat deze getrouwe zaligmaker ook getrouw en betrouwbaar is in de belofte van gericht en van oordeel. Mag ik allereerst me richten vanavond tot degene die de Heere mogen kennen. Wat hebben u en ik in de binnenkamer vaste de grond onder de voeten op het moment dat we onze knieën buigen in de belofte van het evangelie. Die zijn in Jezus Christus ja en amen. En wat geeft ons dat een heerlijke blijdschap en vrijmoedigheid. Om God te confronteren met zijn eigen woord. Om de vinger erbij te leggen. En tegen hem die het gesproken heeft te zeggen: Heere, u bent het verplicht aan uzelf. Niet aan mij. Ik heb geen recht. Maar u bent het verplicht aan uw eer en aan uw betrouwbaarheid. Dat u uw woord nakomt. Wat geeft dat ook een rust en een overgave. En ook op momenten wanneer wij ons leven niet meer kunnen overzien. Besef dat God erboven staat. En dat het hem niet uit de hand loopt. Maar ik denk niet dat ik de enige ben onder degene die de Heere mag vrezen. Die toen ik in het bestuderen van Openbaringen 8, net als u net deed, terugbladerde naar Lucas 21, tot mijn verrassing erachter kwam dat deze woorden hier ook staan. En ik mezelf de vraag stelde: wanneer heb jij nou met diezelfde blijdschap en vrijmoedigheid gepleit op de belofte van Lucas 21? Dat Jezus ook deze belofte vervult, de tekenen van de tijd om zijn komst te bespoedigen. Ik denk niet dat ik de enige ben, gemeente. Ik weet het wel zeker. Die dan vanavond beschaamd het hoofd moet buigen. We hebben wel een zaligmaker en een God nodig voor ons leven. Dat mag. We mogen hem ook nodig hebben voor ons hart. Maar spreken we God ook aan op wie hij is? Ook als de beloften in het woord staan, die voor mijn gevoel helemaal niet zo mooi zijn. Die diep ingrijpen. Die je met huiver en angst, en dat heb ik dan ook, kan vervullen. Maar pleiten we dan om zijn eer, de komst van zijn koninkrijk? Of leest u dan de Bijbel net als ik? Dat we maar even snel de bladzijde omslaan. En op zoek gaan naar een gedeelte dat ons wel aanspreekt. Moeilijk is dat, hè? Eerlijk Bijbel lezen. Ik vind dat steeds moeilijker worden. Om te laten staan wat daar staat. Om niet te filteren. Te selecteren. Dit spreekt mij wel aan en dat niet. Maar om heel het woord, Gods woord, te laten blijven. Het Lam bewijst zijn trouw. Door deze belofte die hij sprak voordat hij heen ging naar zijn vader in Openbaring 8 verder uit te werken. Hij komt zijn woord wel na, gelukkig maar. Maar wat gebeurt er dan eigenlijk? We maken een stap naar het tweede punt, gemeente. Wat gebeurt er dan eigenlijk als wij lezen wat hier allemaal plaatsvindt? Laten we de versen maar even op de voet volgen. Zo op het eerste gezicht komt het als verwarrend over. Ik lees het nog maar even met u in alle rust vanaf vers 7. De eerste engel heeft gebazuind. En er is geworden hagel en vuur. gemengd met bloed. En ze zijn op de aarde geworpen. Het derde deel van de bomen is verbrand. En al het groene gras is verbrand. Tweede engel heeft gebazuind. Daar werd iets als een grote berg van vuur brandende in de zee geworpen. Derde deel van de zee is bloed geworden. Het derde deel van de schepselen in de zee die leven hebben is gestorven. Het derde deel van de schepen is vergaan. Het derde engel heeft gebazuind. Er is een grote ster brandende als een fakkel gevallen uit de hemel en is gevallen op het derde deel van de rivier en op de fonteinen en de wateren. De naam van de ster wordt genaamd alsem. Een bittere plant die een bittere smaak veroorzaakt. Het derde deel van de wateren werd tot alsem en vele mensen zijn gestorven van de wateren, want ze waren bitter geworden. De vierde engel heeft gebazuind en het derde deel van de zon werd geslagen. Derde deel van de maan, derde deel van de sterren, opdat het derde deel derzelfde zou verduisterd worden. En dat het derde deel van de dag niet zou lichten en van de nacht desgelijks. Als je al die dingen op jezelf laat inwerken, gemeente, dan dreig je het overzicht kwijt te raken. Maar we hebben het al vaker tegen elkaar gezegd. Om dit laatste Bijbelboek te kunnen begrijpen, hebben we de Bijbel van Johannes nodig. En dat is het Oude Testament. En als u deze tekenen legt in de Bijbel van Johannes, dan beginnen wel een aantal dingen je duidelijk te worden. U mag me controleren en ik hoor het dan ook graag terug. Maar als u kijkt naar het effect van die eerste bazuin, die engel die daar staat en die bazuin die shofar aan de mond zet en dat klank laat horen en de gevolgen daarvan, hagel, vuur en bloed, dan doet dat direct herinneren aan een van de plagen in Egypte. Beschreven worden in Exodus 9. En als u kijkt naar het gevolg van die tweede en die derde bazuin, het water dat in bloed verandert, dan doet dat weer denken aan een van de eerste plagen in Egypte. Als die vierde bazuin aan de mond wordt gezet en het licht op aarde verdooft en het duister wordt, dan doet dat denken ook in de woorden die Johannes gebruikt. Die laatste, een van die laatste plagen. 3 dagen dikke duisternis over heel Egypte. De vijfde bazuin wordt geblazen in Openbaring 9. We zullen dat de volgende keer zien. Sprinkhanen die over de aarde gaan. Een van die andere 10 plagen in Egypte. 6e bazuin die wordt geblazen. Met vele slachtoffers als gevolg. Vele mensen sterven. Het doet denken aan die laatste plagen in Egypte. Toen de engel des verderfs door Egypteland ging. Dood en verderf zaaien in alle gezinnen en families. Als die laatste bazuin klinkt, dan horen we het lied aan het einde van Openbaringen 9 van de verlost en triomferende kerk. God heeft zijn volk bevrijd. Het lijkt wel alsof in Openbaringen 8 en 9 de geschiedenis van de uittocht uit Egypte zich herhaalt. Maar dan veel intenser, wereldomvattender en met veel grotere gevolgen. Waarom handelt God zo? En waarom gebruikt hij de tekenen die al een keer eerder verschenen zijn in de geschiedenis van ons mens? Toen lokaal in Egypte en nu wereldwijd over deze aarde. Want ik denk dat we een aantal lijnen kunnen trekken op dit moment, gemeente. Tweede punt, dat heb ik geformuleerd als het lam bewijst Gods gerechtigheid. Dat is een moeilijk woord, gerechtigheid. Ik zal ook uitleggen wat dat woord betekent. Gerechtigheid, jongelui, dat heeft 2 kanten. Dat is één hand van de Heere, waarmee hij in één beweging twee dingen bewerkt. Hij verslaat de vijanden van zijn volk en bevrijdt tegelijkertijd zijn kinderen uit de macht van die vijanden. Gerechtigheid betekent dood voor de vijanden, leven voor Gods kinderen. Gerechtigheid betekent het oordeel voor alle die de Heere tegenstaan. De vrijspraak voor alle die de Heere verwachten en lief hebben gekregen. Gerechtigheid betekent gericht over deze wereld en verlossing voor Gods kerk. Dat is gerechtigheid. En dat laat het lam hier zien in Openbaringen 8. Als die bazuinen klinken en de engelen één voor één aantreden om Gods oordelen over de wereld te laten gaan, dan is dat gericht geen doel op zichzelf. Dan schuilt daarachter, mag ik het eens even menselijk zeggen, gemeente, dan schuilt daarachter geen hardvochtige God die behagen heeft in bloed. Want dan is de Heer uit op de verlossing van zijn kerk en van zijn kinderen. In de weg van gericht. Nou, meneer, hoor ik iemand zeggen, maar toch zijn er een aantal dingen die mij wel bezighouden. Vanavond als ik zo luister naar Openbaringen 8 en u legt dat zo uit, ook aan de hand van het Oude Testament. Dan komen bij mij wel een aantal dingen boven. Al die mensen. Die omkomen in Gods gericht. Waarvan een groot deel van deze wereld misschien niet eens het evangelie heeft gehoord. Is dat eerlijk? Dat niet eigenlijk heel erg vreed. Maar na elk seizoen, gemeente, we staan weer aan het begin van het winterseizoen. Bijna elk seizoen krijg je de catechisatie zo'n vraag. En het is ook een vraag die ik zelf als jongere doorheen gekropen ben. Dan is er een les die gaat over de Bijbel en over Gods woord. Dan vraag je zomaar in een stukje onbevangenheid aan de jongeren die dan voor je zitten, zeg je hebt de Bijbel. Wat betekent dat? Nou, dat ik de Heere mag leren kennen. God spreekt door zijn woord. Nu woon jij in Sliedrecht in een straat waar misschien ook mensen wonen die de Bijbel niet hebben. Wat betekent dat? Ja, dat ze God niet kennen. En als hij nou zometeen sterft, zonder Bijbel en zonder God, waar zijn ze dan? En hoe zit het dan met die delen in de wereld waar de Bijbel nog niet verschenen is in eigen taal? Waar mensen op dit moment ook overlijden. Terwijl ze God niet kennen. Als je zo wat vragen neerlegt in een groep met jongeren, begint het wat onrustig te worden en te draaien. Soms durven ze het wel te zeggen en anders zeg ik het voor hen. Zal ik zeggen wat er op je voorhoofd staat en wat ik zelf ook denk, wat is God eigenlijk gemeen of niet? Al die mensen. Hier in Openbaring 8. Derde deel van dit. Derde deel van dat. Bijna de helft iedere keer. Weggevaagd. Alsof het niets is. Bekommert God zich dan niet om mensen? Mag ik voordat ik verder ga, gemeente, zomaar op de man of even aan u vragen wat u nu voelt? Heeft u nou ook de neiging om direct naar uw buurman te gaan? Hem te waarschuwen voor het gericht? Ziet u in uw gedachten nu ook uw buurvrouw voorbij gaan? Die de Heere Jezus niet kent. En heeft u zich vast voorgenomen al luisteren naar de prediking van vanavond? Om haar te wijzen op hem. Bent u ook bewogen? Bidt u voor de zending? Bid jij voor een plaats in Gods Koninkrijk? Om mensen te bereiken met het woord. Of kijken we meteen naar boven? Houden we God verantwoordelijk? Denken we het of zeggen we het niet meteen? Maar dit kan toch eigenlijk niet? Dit is onrechtvaardig. Als dat laatste naar boven komt, en die neiging heb ik ook wel eens gemeten. Wat zegt dat dan over u en mij? Hoe staan wij dan tegenover de Heer? Trots? Hoogmoedig? Of laten we God, God. Een man die in zijn leven daar geweldig mee heeft geworsteld en die we in deze periode wat van dichterbij leren kennen, is Paulus. Leest u vanavond in uw gezin, want ik weet zeker dat dit gesprek gaat opleveren vanavond thuis bij u. Leest u vanavond maar eens Romeinen 1. Als Paulus dan tegen die wereld aankijkt die God niet kent. En je merkt dat die man daar geweldig mee worstelt. Hij weet zich geroepen om als een licht van het woord onder de heiden het evangelie te verkondigen. Namens zijn zender te verkondigen wie de Heer is. Terwijl hij voor zijn ogen ziet hoe zoveel duizenden mensen in het heidendom blijven leven en sterven. Dan legt hij in Romeinen 1 uit hoe deze mensen voor de Heer schuldig staan. Zij hebben God niet als God geëerd, hun schepper. En hij laat ook zien hoe de Heere in deze verloren wereld, zonder dat hij verplicht is om dat te doen, kruis heeft opgericht. Zijn zoon er heeft aan laten nagelen. Om verzoening aan te brengen voor een wereld die verloren is, weggezonken in zonde en schuld. En in die wereld het evangelie te laten verkondigen. God is niet aan ons verplicht. Genade is toch niet iets wat wij maar moeten hebben. Genade is genade. Er is nog iets wat opvalt in dit gedeelte in Romeinen 8. Ik zei het al aan de hand van die 10 plagen. Laat de Heer zien hoe hij in het eind van de tijden zijn koninkrijk laat komen. Waarom werd Israël eigenlijk getroffen door 10 plagen? Kwam dat omdat de Heer zo'n wreed spelletje speelde met de Egyptenaren? Ik zeg het maar menselijk. Of kwam dat omdat na die eerste plaag, en dat was eigenlijk maar een hele onschuldige plaag, water in bloed veranderd. Daar heb je een paar dagen last van. Er een farao in het hof zat, die zijn knieën niet wilde buigen, en met hem het volk niet. En toen die tweede plaag kwam, hij weer niet wilde buigen. En die derde plaag, hij nog niet wilde buigen. Die achtste plaag, hij nog niet door de knieën ging. Die negende plaag, dikke duisternis als een voorbode voor de dood. Hij nog niet wilde buigen. En toen die tiende plaag kwam, dacht iedereen, en nu is hij geknakt. Maar nadat hij zijn oudste zoon had begraven, mobiliseerde hij zijn soldaten en ging het volk achteraan. Nog niet gebogen. Tot 10 keer toe getroffen. Toch niet bekeerd. Wat is ons hart hard, hè? Er zit in ons hart iets dat zich alleen maar meer gaat verzetten zolang de Heilige Geest niet dat verzet doorbreekt. En het is het Lam dat dat ook laat zien hier in Openbaring 8. Dan kijk ik even met u vooruit, gemeente, omdat we dat ook nodig hebben. Aan het slot van Openbaring 9 wordt uitgelegd wat er gebeurt op deze wereld. Er staat vers 20 van Openbaring 9, als al die mensen getroffen zijn door de rampen die door die 7 engelen over de aarde worden uitgegoten, en uiteindelijk alles bij wijze van spreken in puin ligt, staat er aan het slot van Openbaring 9, en de overige mensen die niet gedood zijn door deze plaag, dan zou je toch verwachten, die hebben zich net als Nineveh in zak en as voor God verootmoedigd. Die zijn door de Heer knieën gegaan en hebben de Heer aangeroepen. Heere, behoud genade. Dan staat er heel aangrijpend en ze hebben zich niet bekeerd. Van de werken van hun handen. Dat ze niet zouden aanbidden de duivelen, de gouden, zilveren, koper en houten afgoden. Die niet zien kunnen, niet horen kunnen en niet lopen kunnen. Het Lam gebruikt die 7 engelen, om in het gericht Gods rechtvaardigheid te bewijzen. Eerst klonk het Lam door deze wereld, de prediking van het evangelie. Toen klonk de bazuin. Toen kwamen de oordelen. En het gaf alleen maar verharding. Het is een van de meest aangrijpende gedeelten in het Bijbelboek Openbaring. Openbaring 8 en 9. Als we zien dat dit nou het resultaat is van het oordeel over deze wereld. Verdrukking, gericht, de oordelen. En je zal dan aan het einde verwachten. Dat leidt tot een geestelijke opwekking en bekering. En dan staat er zo heel aangrijpend sober. En de mensen hebben zich niet bekeerd. Mag ik vanavond eens wat dichterbij gaan komen, gemeente? In de eerste plaats wil ik u en mezelf huiswerk meegeven voor deze wereld. Laten we voor deze wereld bidden. Te beginnen bij de mensen die je kent, maar die God niet kennen. Moeten we niet vanavond belijden in het licht van Openbaringen 8 en 9. Dat we ze zomaar verloren laten gaan? Waarom? Omdat we net als hen ten diepste niet geloven wat hier staat. Maar als dit werkelijkheid is, laten we ze dan zomaar gaan. Tweede voor huiswerk. Dit is de Heere. Hij is vrij in zijn handelen. maar wij zijn met handen en voeten gebonden aan zijn woord. Hij staat erboven. Maar wij daartussen. Is dat niet iets waar u en ik steeds tegenaan lopen? Ik zeg het maar menselijk gemeend. Ik denk dat dat nu ook nodig is, ook voor onze jonge mens. Maar dat we heel graag over de schouder van de Heer meekijken en af en toe even proberen te corrigeren. Toch? Maar die rol ligt in de handen van het Lam. En dat Lam is niet alleen lief. Dat Lam kan dus blijkbaar ook toornen. En dan zit ik meteen ook bij het derde aan het einde van die tweede punt. Dit is ook een kant van het Lam van Jezus Christus. Die niet alleen gekomen is om zondaren te zoeken en te behouden. Maar ook komt om zondaren te oordelen. En te veroordelen. Het is dezelfde. Die net buiten Jeruzalem staat met zijn handen uitgestrekt en begint te wenen. Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen gelijk en hen haar kiekend. Maar die ook op een moment terugkomt met diezelfde handen. Maar dan om scheiding te maken. Onder de mens. Laatste punt. Het Lam bewijst zijn koningschap. Want als ik even met u terug ga, gemeente, naar het begin van dit hoofdstuk, dan is alles wat er in hoofdstuk 8 vanaf vers 6 wordt beschreven te herleiden tot die ene zegel. Het Lam verbreekt het zegel. En toen viel er een stilte in de hemel, zagen we de vorige keer. En in die stilte werd in één keer de schijnwerper geworpen. De gebeden van de heiligen. En wij zagen dat het niet alleen alle gebeden betrof. Grote gebeden, kleine gebeden, uitvoerige smeekgebeden, maar ook een oogopslag, een snik, een zucht. We zagen ook al luisterend naar Openbaringen 8 dat de ondertoon van al die verschillende beden steeds dezelfde beden was. Kom, Heer Jezus, ja, kom haastiglijk. En die engel vergaderde die gebeden en legde die neer op het altaar. Maar aan het slot van die preek, de laatste keer, zagen we ook hoe die engel een hand vol kolen van dat altaar pakte. En vanuit de hemel op de aarde wierp. En zo wordt er dan beschreven in hoofdstuk 6, laat het maar even lezen, in hoofdstuk 5... De engel nam het wierookvat en vulde het met vuur van het altaar en wierp het op de aarde. En daar geschieden stemmen, geluiden, donderslagen, bliksemen en aardbevingen. En ik ben toen samen met u daar heel stilletjes aan voorbij gegaan. Misschien heeft u wel bij uzelf gedacht toen dat zo werd gelezen en u keek daar later nog een keer terug. Wat betekent dat? Vurige kolen die vanaf het altaar naar beneden worden geworpen. En dan in één keer dat tumult en dat rumoer, die donderslagen en die geweldige geluiden. Nou, ik denk dat nu het moment is aangebroken om daar even bij stil te staan, gemeente. Die uitdrukking die we hier tegenkomen aan het slot van vers 5, komen we lopen door het Bijbelboek Openbaring nog een paar keer tegen. Soms in een wat andere volgorde. Soms ontbreekt er een woord en staat er een ander woord. Maar blijkbaar is dat iets als een refrein dat in het Bijbelboek Openbaring terugkomt. Op belangrijke momenten, wij zouden zeggen als de wissel omgaat en het onomkeerbaar is geworden, het Lam verhoort de gebeden, zet de wissel om, dan opeens dit effect, dat geluid. Zoals straks ook in het Bijbelboek Openbaring een aantal van die andere wissels omgaan. En precies diezelfde dingen weer gebeurden. Donder, bliksemen, aardbeving, geluiden. Als u die woorden legt in het Bijbeltje van Johannes, dan zit u meteen in Exodus 19. Het hoofdstuk beschrijft hoe God vanaf de berg Sinaï komt tot zijn volk. Dat gaat gepaard met donderslagen, bliksemen, vuur van de hemel, aardbeving. En we zien dan dat het volk terugdeinst en huivert voor de komst van de Heere. Maar God komt tot dit volk. Alles wat er gebeurd is in Egypte, die 10 plaag, diende uiteindelijk maar één doel. Met die ene hand die sloeg op Egypte, was het meteen diezelfde hand die in één beweging het volk uit Egypte haalde, om het te brengen bij deze berg, de plaats waar God zijn volk wil ontmoeten om met Israël in een huwelijk te treden en onder het volk te gaan wonen. Nou, precies datzelfde zien we hier in het Bijbelboek Openbaring steeds gebeuren. Als er een wissel omgaat, wil het lam als het ware zeggen in die tekenen van vuur, bliksem en donderslag: ik kom. De volgende stap is gezet, opdat ik straks met mijn Vader kan wonen onder de mens, onder mijn kerk en onder Gods kinderen. Een verhoring van het gebed. Hij komt. Zo bewijst het lam zijn koningschap. Hij heeft die rol overhandigd gekregen. Uit de handen van God. Laat ik het dus vanavond aan het einde van de preek omdraaien, gemeente. Stel je nou eens voor, dan zitten we even in Openbaring 5... dat het bij dat moment was gebleven, dat Johannes in de hemel kijkt en hij ziet daar de troon van God. De Heere zitten met die verzegelde boekrol in zijn hand. Die hand die zich uitstrekt en je hoort dan die stem klinken: wie is waardig te ontvangen het boek met zijn 7 zegelen? En dat het dan stil blijft. Dat er niemand komt. Die hand teruggaat. En dat God zonder het lam de zegelen gaat verbreken. Wat zou er dan gebeuren? Als God gericht gaat oefenen over een wereld waar geen kruis heeft gestaan. Als God gaat oordelen in een wereld waar niet die stem heeft geklonken: hij is hier niet. Hij is opgestaan. Als God onze zonde kon bezoeken, terwijl in onze wereld geen kribbe stond, maar de Zoon van God mens geworden is en onder ons heeft gewoond. Als God tot ons komt, terwijl de Geest van God niet gewaaid heeft door deze wereld, zaligmakend op zoek naar zondaar om die te trekken en te reinigen in het bloed van Jezus Christus. Dan stond God in zijn recht als de hele wereld verloren ging. Maar nu staat tussen de troon en tussen ons het lam. Hij volvoert Gods raad. Hij verbreekt die zegel, zodat het gericht geen doel op zichzelf wordt, maar dienstbaar wordt gemaakt aan de komst van mijn koning en zaligmaker, Jezus Christus. Dat is de troost in Openbaringen 8 en 9. Achter die oordelen zie ik die gestalte van het lam die in de weg van Gods gericht baanbrekend werk verricht om Gods koninkrijk te laten komen, opdat God onder ons kan en wil wonen. We ronden het vanavond af, gemeente. En ik wil dat aan de hand van 3 hele eenvoudige vragen vanavond doen. In de eerste plaats richt ik me tot u of jou, die de Heere Jezus Christus nog niet kent. Wat een wonder, hè? Dat je vanavond dit woord ook hoort. Waarom waarschuwt de Heere jou? En gaat hij sprekend voorbij aan zoveel andere mensen? Maar wat heb jij nou straks te zeggen? Als je voor het lam staat. En je wilde niet buigen. Als die oordelen, die tekenen, uiteindelijk alleen maar jouw hart hebben verhard. Kun je dan begrijpen dat de Heere in zijn recht staat? Als je met deze wereld verloren gaat. Jij hoorde de boodschap van vrije genade wel. Ook vanavond is hier een zaligmaker op zoek naar jouw verloren leven. En het enige dat hij wil is aan jou zijn onbegrijpelijke en eenzijdige liefde bewijs. Wijs hem niet af. Sla zijn liefdesaanzoek niet af. Maar leg je neer voor zijn voeten en laat je zalig. De tweede vraag is gericht aan u en aan jou, die de Heere mag vrezen. Als het goed is, leeft in uw hart het verlangen naar Jezus' wederkomst. Dat is het verlangen van de liefde, toch? De liefde zoekt te beminnen. En heeft daarom heimwee naar het moment dat Christus mij omarmt om me nooit meer los te laten. Omdat ik hem niet meer hoef los te laten. Omdat er geen zonde meer is. En tegelijkertijd laten we vanavond wel tegen elkaar zeggen. De ernst van deze gedeelte hier in de schrift. Dat kijken we daar zo vaak aan voorbij. Dat laten we deze wereld zo gemakkelijk verloren gaan. Wat worstelen we zo weinig met het behoud van de mensen die door God om ons heen zijn geplaatst. Te beginnen in je eigen familie. En in een gemeente, je school, je werk. Derde en de laatste vraag. Mag ik het vanavond in alle voorzichtigheid en eerbiedigheid ook aan u vragen? Al durven we dat misschien op dit moment niet. Maar laten we dat dan vertellen aan hem. Om God ook te leren eerbiedigen in wie hij is. In zijn vrijmacht. Dat hebben we niet alleen nodig als het gaat om dit soort dingen hier uit de schrift vanavond. Dat hebben we ook nodig als het gaat om de troost in ons leven. Als ik dit zou zeggen, meent, dan moet ik denken aan iemand die ik jaren geleden begraven heb. Als een moeder die haar gezin midden in de wereld heeft grootgebracht. Vanuit huis was ik kerkelijk. Ze had zich voorgenomen om met alles te breken. En als ze 18 jaar was, dat heeft ze toen ook gedaan. En ze trof een man in de wereld, zicht en gezin. Maar de Heere greep in. Via een omweg kwam ze terug in de kerk. Alleen haar gezin en haar kinderen waren te oud om nog aan de hand mee te nemen terug naar de kerk. Die bleef in de wereld. Alle kinderen leefden werelds. Een groot deel van het gezin heb ik ook gekend. En een van de kinderen leefde midden in de wereld en stierf op een nacht in de wereld. Wat doet dat met een moeder? En wat doet dat met een moeder die God vreest? Altijd gebeden of de Heer ook de kinderen terug wilde brengen naar de kerk. Ondanks haar zondige leven. En nu stierf een kind. Midden in de zonde. Ze vertelde me dat het jarenlang geduurd heeft. Voordat ze kwam op de plaats dat ze kon zeggen. Heere. U bent God. Amen. Jarenlang duurde dat. Maar ze vertelde wel toen ze die plaats mocht vinden. Dat pijn in dat verdriet door de Heere werd weggenomen. Dat ze het kon loslaten. Neer mocht leggen bij de Heere die vrij is. En toen werd vertroost door Christus op een innige wijze, zoals ze daarvoor haar zaligmaker nog niet had gekend. Dat is de troost van Gods soevereiniteit. Dat wanneer we dingen meemaken in ons leven, gemeente, waarin we voor ons gevoel compleet vastlopen met God. Wie is de Heere nu en waar is Hij eigenlijk? De Heere in het woord ook ruimte geeft om die vragen die pijn doen los te laten. Hij wil dat wegnemen. Opdat we voor hem weer kind worden. En belijden. Vader is wijs. En hij is goed. Amen.